en zusters. Ik hoop dat u het allemaal goed kunt horen. Ik ben al blij dat mijn stem het zo doet. Want ik heb nogal het in mijn keel gehad. En dan gaan we vanmorgen eens spreken over hoe wij ons richten op de eindtijd. Ik heb natuurlijk in het boek van de Openbaring, dat u allemaal wel gelezen hebt, heb ik natuurlijk het een en ander al geschreven. En ook in de tweede bergrede, in de Olijfbergrede, daar staat ook heel wat. En in de laatste nummers over Noach. Ik hoop tenminste dat u allemaal kracht van mogen leest. Wie leest het niet? Kan die een gratis abonnement krijgen? Goed. En dan mijn laatste artikelen zijn geweest over Noach. Ik dacht, daar ga ik dan maar weer eens bij beginnen. Dan gaan we het begin en het einde weer aan elkaar vastknopen. Dat heb ik in die artikelen ook gedaan. En dan zoeken we eens op Genesis 6. Een stukje waar ik wel meer over gesproken heb. Maar toch één stukje staat erbij waar ik nooit over gesproken heb. In Genesis 6 lees ik dan vers 1. Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren. En ze namen zich daaruit vrouwen, wie ze maar verkoren. En de Heere zeide, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu ze zich misgaan hebben. Hij is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Dan wil ik het over het derde vers hebben. Dat over die zonen Gods, dat zullen de meesten wel nu langzamerhand weten, dat die zonen Gods de engelen zijn, de afgevallen engelen, die ingedrongen zijn in de mens. En dan begint hun werk. Dan begonnen ze al bij Kain. Kain werd gewaarschuwd als hij jaloers is op zijn broer. En dan zegt God, denk eraan, de belager ligt aan de deur. En jij moet over hem heersen. En die belager was een geest van geweld. En jij moet over hem heersen. Maar dan staat er, maar Kain ging het veld op. En dan staat er bij mij op diezelfde Genesis 4 vers 7. Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur. Genesis 4 vers 7. Wiens begeerte naar u uitgaat. Doch over wie gij moet heersen. En dan staat er zo merkwaardig. Maar Kain zei tot zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. En dan slaat hij hem dood. En dat maar. Nou, daar heb je nu een voorbeeld dat de zonen Gods contact zoeken met een mens. Dan wordt het uitdrukkelijk verteld. En hoeveel mensen hebben geen belager aan hun deur gehad. En nog steeds. Die binnendringt. En de Heer zegt, jij moet over hem heersen. En als jij niet over hem heersen, gaat hij over jou heersen. En dan, als dat dan, laten we zeggen, de antediluviale tijd, de voortijd van de zondvloed, nou reken maar op 1600, 1700 jaren, kun je zo uit die geslachtsregisters maken ze dat op. Nou, en in al die jaren zijn de machten der duisternis binnengestroomd. En dan zijn die zonen Gods hebben zich volkomen meester gemaakt. Die afgevallen engelen hebben zich volkomen meester gemaakt van de mens. En dan zegt God, mijn geest zal niet altoos twisten, zal niet altoos in de mens blijven. Ja, ik heb bezwaar tegen deze vertaling. Dat kunt u begrijpen. Mijn geest zal niet altoos in de mens blijven. En waarvoor heb ik daar bezwaar tegen? Want er zijn heel wat vertalingen van. Maar tegen deze vertaling heb ik in het bijzonder bezwaar. En wie kan me dat zeggen? Daar is je plekje veel.
Ja.
Ja, het staat met een hoofdletter, hè?
Ja, maar ja, dat zegt ook niet alles. Ja. Maar goed, wij zijn gedoopt met de Heilige ja. Geest en die Geest blijft heerlijk in ons.
En Johannes 7 zegt dat de Geest nog niet was, over met Jezus nog niet verheerlijkt was. Die Geest woonde nog in geen mens. Nou, hoe kan men dan vertalen, mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven? Want die Geest was er helemaal niet in. Ja, hij was wel nabij. Hij zal bij u zijn en in u zijn. Ja, dat in u, dat is pas met Pinksteren gebeurd. Toen kwam de Geest in de mens. Voor die tijd is er nooit één mens geweest behalve Jezus. Voor Pinksteren, die kon zeggen, in mij woont de Heilige Geest. Dus die vertaling, die klopt niet, laat ik zeggen, dogmatisch. En er zijn er wel meer, dan kun je zeggen mijn geest met een kleine g. Maar mijn geest blijft altijd in me. Bij het sterven, dan verlaat ik mijn lichaam. Maar mijn geest hou ik wel bij me. Niet waar? Dus zo is het ook weer niet. En dan kom ik maar tot de aloude statenvertaling. De deugdzame statenvertaling, u weet het wel. Ja, die blijft toch buiten kijf toch wel op de meeste plaatsen het betrouwbaarste. En dan ben ik altijd blij dat ik daarbij opgevoed ben. En mijn statenvertaling zegt, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij vlees is. Mijn geest zal niet altoos twisten met de mens, omdat hij vlees is. Dat zegt de statenvertaling. Ja, Dat kan ik wel onderstrepen. En als ik dan hier zeg, in plaats van eeuwiglijk altoos, waarom zou dat altoos in mijn hoofd spelen? Omdat een heel bekende psalm daar naar verwijst. Psalm 103. Zoek die maar eens op. Psalm 103, vers 9. En dan zie je dat heel goed gebruikt kan worden. Psalm 103, vers 9. Daar staat: langmoedig en rijk aan goede tierenheid, en niet altoos blijft God twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Zie je? Ik zal niet altijd twisten, nog de toren behouden, zegt de oude Bijbel. Hij zal niet altoos twisten, nog de toren behouden. Dat is, dus dan zie je dat je dat meer vindt in de schrift. Afgezien dat we dadelijk dan komen, wie twiste er niet, altoos? Jezus. Hij zal niet twisten. Niet waar? Nog zijn stem op de straten doen. Nog schreeuwen en zijn stem op de straten doen horen. Ja. Ja. Als er staat: Gods geest zal niet altoos met de mens twisten, dan merken we dat die geest van God zich richt op de mens. Jacobus zegt, die geest, Gods geest, begeert de mens met jaloersheid. Dus hij richt zich op de mens. Hij wil verbonden zijn met de mens. En de Heilige Geest wil de mens inspireren. Van meet af aan al. Dat is. En als de mens geïnspireerd wordt, dan heeft dat een bedoeling. Gods geest is werkzaam in een mens. En die geest, die wil een natuurlijk mens omvormen in een geestelijk mens. Dat is de bedoeling. God wil een mens veranderen. Een mens is niet bedoeld om als natuurlijk mens te leven. Maar God heeft de mens geschapen en dan is het natuurlijk eerst en daarna het geestelijke. Maar dan mag je niet zeggen dat geestelijke wordt weer natuurlijk. Als de mens een geestelijk mens is, moet hij een geestelijk mens tot in eeuwigheid blijven. Want het geestelijke is hoger dan het natuurlijke. Dus de mens is in zijn schepping bedoeld om een geestelijk mens te zijn. Die functioneert in twee werelden. Het beste voorbeeld uit de natuur om het te begrijpen, dat is de vergelijking van een rups en een vlinder. Eerst een rups en door een metamorfose of gedaanteverwisseling krijg je de vlinder. En die vlinder die kan, wat de rups doet, ook, die kan ook op dat takje gaan zitten. Hè? Maar hij kan ook zich omhoog verheffen. Nou, daar heb je het beeld van de wedergeboorte. Hè? Opgenomen, overgeplaatst in de hemelse gewesten. Nou, dat is van meet af aan Gods bedoeling geweest met Adam. Daarom werd Adam gezet in de Hof van Eden. Er staat, en God gaf aan Adam dat paradijs, de hof in Eden. Eden, het landschap, paradijs, dat was dus die besloten tuin. En daar heeft God met hem gesproken. In de avond kwam God tot hem als een koele avondwind. En waarom? Om Adam ook te metamorfoseren van een natuurlijk mens. Die is niet verkeerd. Maar het moet een geestelijk mens worden. Nou, dat is de bedoeling. En dan is een geestelijk mens niet meer gebonden aan de stof en aan de aarde. En nu is het maar zaak dat de mens geschapen is dat hij Gods stem kan horen. Adam heeft Gods stem gehoord. Wie hoorde ook Gods stem? Dat hebben we net gelezen. Kain, daar kon God ook nog zo tegen spreken. Dus Kain was nog niet helemaal afgesloten. Voor Kain gold het nog niet dat God, dat hij onbereikbaar was. God kon nog tot hem spreken. Misschien wel de laatste keer. Want daar staat, en de Heere zeide tot hem. Hè? God zeide tot hem, waarom zie je er zo toornig uit en waarom is je gelaat betrokken? Ja, dus dan gaat het erover, hoe hoor je God? Hoe hebben de mensen God gehoord? En dan is het dat God, wat de prediker zegt, de eeuwigheid, de eeuw, in zijn hart gelegd heeft. In hem, ieder mens is ingeschapen het contact, het verlangen naar de dingen die omhoog zijn. Die boven het natuurlijke gaan. Dat is de eeuwig in zijn hart gelegd. De eeuwigheid. Nou, en kan God daar nog op inspelen? En als hij je stem hoort, dan moet je niet denken, ja, nu hoor ik een bepaalde klank. God kan spreken, zo goed als een boze geest ook kan spreken. Je kunt luisteren naar een boze geest, dat je zelfs helemaal niet weet dat er een boze geest tot je gesproken heeft, die je verleidt, die je op het verkeerde pad brengt. Hoe vaak gebeurt het? Maar kan zelfs een boze geest kan je tot je spreken, niet waar? En dat je denkt dat het Gods geest is. En dan merk je opeens dat er dus in de mens iets moet zijn dat hij de geest van God gaat herkennen. Dat hij de waarheid gaat verstaan, al weet hij dan niet dat God spreekt. Maar dan moet hij toch de waarheid verstaan. Ja. En wanneer sluit een mens zich af van de geest, van de stem die van boven komt en niet van onder. Nou, dat is wat hier naar achter staat, dewijl hij vlees is. Als we zouden zeggen, hij is volkomen aardsgezind geworden. Alles wat omhoog trok, dat is gedoofd. Kijk, er kan zelfs in de slechte mens nog iets zijn dat contact zoekt naar boven. En als je een voorbeeld wil hebben, nou dan kan ik je er zo een geven, een heel duidelijk voorbeeld. Jezus was gekruisigd tussen twee moordenaars. Nou, en waarom zei de een alleen maar kwade dingen tot hem? En waarom zei de ander, gedenk mij dat als gij die koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is zijn laatste bede geweest. Misschien zijn enige bede. Ja, ooit in zijn leven uitgesproken. Maar daar heb je nu dat daarin toch nog de stem was van de mens die naar boven gaat. Dus die luistert naar die ingeschapen wet in hem. Noem het geweten. Noem het de stem van de geest. God spreekt in elk geval. God kan ook hoorbaar spreken. Bij Kain zou God nog wel hoorbaar gesproken hebben. Maar God spreekt ook nog wel tot de natuurlijke mens. Als hij maar niet... Maar wat trekt hem weg van God? Nou, als hij de aarde lief krijgt. En de aarde, vlees, de begeerte der ogen, de grootsheid des levens en een hoogwaardig leven. Dan merk je, de mensen zijn aardsgericht. En dat klopt ook. Wat zegt Jezus? Ze aten, zij dronken, ze namen en ze gaven ten huwelijk. Geen verkeerde zaken, maar deze mensen leefden alleen voor deze zaken. Dat was hun natuurlijk leven en ze waren volkomen op dat natuurlijke leven ingesteld. En als je volkomen op het natuurlijke leven ingesteld bent, dan zet je je deur open voor ook voor geesten die je afsluiten van de weg die naar boven gaat. Dan word je afgesloten. Dan krijg je een geslacht dat van zijn jeugd af al, van zijn jeugd aan, boos is. Dat zegt de Heer. De mens is van zijn jeugd aan boos. Ja. Dus dan wordt daarmee het plan van God gedwarsboomd. Door die zonen Gods. Als de machten der duisternis binnendringen, dan gaan ze de mens verhinderen dat zijn gedachten omhoog gaan. En gaan ze nog verder, ja, dan brengen ze hem wel naar de onzienlijke wereld toe. Maar die onzienlijke wereld gaat niet naar boven, maar naar beneden. Want alles wat de mens dan gaat doen, wordt occult. En occult is de weg naar beneden. Dat is de weg naar het dodenrijk. Ja. Dan gaat er iets werken in de mens, de zucht om in de onzienlijke wereld je toch te bewegen, maar in verband met de dood. Ja. En daarom staat het occultisme diametraal tegenover de dienst van de levende God. De vleeselijke mens die luistert naar de influisteringen van de boze. Hij kan godsdienstig zijn, Kain ook. Want Kain was godsdienstig. En dat weet ik omdat hij een offer bracht. En Kain en Abel brengen een offer. Maar Kain is de mens die het offer brengt, zoals ze eeuwenlang vele mensen een offer gebracht hebben. Zonder verbinding met God. Uit godsdienstige overwegingen in de zichtbare wereld. Mensen die godsdienstig zijn en God dienen alleen in de zichtbare wereld. Nou ja, daar is dat is natuurlijk niet moeilijk aan te duiden wat dat is. En de gezindheid van het vlees, die aardsgezindheid, zegt Paulus, is de dood. De absolute scheiding met God. En denk eraan, die voortijd is een beeld van de eindtijd. Zoals het in Noachs dagen was, zo wordt het ook in de tijd die wij ingegaan zijn. Dat de mens absoluut onbereikbaar wordt van God. Want hij is vlees. Hij onderwerpt zich niet aan de ingeschapen wet van God. En wat in het vlees is, kan God niet behagen. Abel bracht een offer, maar Abel was allereerst afgestemd op dat plan van God. Abel richtte zich met zijn gedachten naar boven en hij ontving toen de meest simpele verklaring, indrukken van het offer van Christus, van de schuldvergiffenis. Dat kwam omdat God tot hem spreken kon. En daarom nam hij dat lam. En daarom was zijn offer bij God het juiste offer. Kijk, en nu deden twee mensen hetzelfde. Maar de een werd geïnspireerd door de geest van God. Die had contact. Hij was een gelovige in God. Had verbinding met hem. En Abel was een godsdienstig mens, maar hij kon niet zeggen dat hij gemeenschap met God had. Godsdienstige mensen zonder gemeenschap met God. Die helemaal niet meer de stem van God horen. Dat is dan het vervolg. En dan K is in de hele schrift door dus het voorbeeld van de vrome geesten. In vrome geesten, vroom tussen aanhalingstekens, in ongunstige zin. Zich voordoende als God te dienen, maar in werkelijkheid zijn het duivelen en die zich voordoen als een engel des lichts. Ja? Daar is nou K in een voorbeeld van, want als Israël geoordeeld wordt, de Joden geoordeeld worden, dan zegt de Heere, ik zal dat bloed zal geëist worden vanaf Kain, van dit geslacht. Dat is een apart geslacht. En dat is tot nu toe, en dat blijft zo, er is een geslacht dat God uitwendig dient, maar geen gemeenschap met hem heeft. Nou, dat is het geslacht van Kain. En bij Kain eindigde dat met broedermoord. Nou, en dat is in heel het volk Israël is dat ook zo geweest. Waar ging een haat tegen? Tegen wat voor soort mensen? Tegen de profeten, niet waar? Want als Jezus dat zegt, dat het bloed geëist zal worden vanaf Kain tot bij Zacharia, de zoon van Berachia, die gij gedood hebt tussen het voorhuis en het altaar, niet waar? Dan zegt hij, ze hebben de profeten gedood. Jeruzalem dat de profeten dood. En wie doodt ook de profeten? Ja, en de valse kerk. De verbasterde kerk. Babylon. Van haar zal geëist worden het bloed van de heiligen en van de profeten. En profeten zijn mensen die de stem van God hebben gehoord. En die mensen vind je in Babel. En die mensen, die vind je als ze nog offeren. Als ze nog bezig zijn met de dienst van God. En nu zie je dat God zegt, mijn geest zal niet altoos twisten. God worstelt om die mens. Maar die mens die hoort niet. En dan kunnen ze godsdienstig zijn. Net als Kain. In Jesaja 1 staat er dat deze mensen de voorhoven van de tempel plat treden. En de Heere zegt, je offerdieren zijn mij een walging in mijn neusgaten. En ik moet dat niet. en je handen zijn bevlekt met bloed. Jesaja 1. Nou, dat vind je hier bij Kain ook. En dan, dat, als God dat niet moet, dan ervaart Kain, God neemt het niet aan. En hij ziet tegelijkertijd de vrede Gods op het gezicht van Abel. Nou, dat is de vijandschap. Abel die ervoer het koninkrijk Gods in de vrede. Ik ben een rechtvaardige, zegt hij. Door het geloof wist hij dat hij een rechtvaardige was door dat offer. Want hij had het in het plan Gods, had hij gedacht. En dat verklaarde hem voor een rechtvaardige door het geloof. En hoeveel mensen zijn er vandaag in de dag die kunnen zeggen, ik ben een rechtvaardige. Ja. Die zeggen misschien, ja, mocht ik het nog maar eens worden. Ja. Een dienstknecht des Heren. Nee, Paulus zegt het in Timotheus. Hè? Timotheus 2. Een dienstknecht des Heren moet niet twisten. Ja? Maar hij moet vriendelijk zijn. En geduldig. Zachtmoedig. Maar de ongeestelijke mens aanvaardt niet de dingen die van God zijn. Nou. Maar God die twist ermee met die mens. Maar die mens die kan het op den duur niet meer, omdat de ongeestelijke mens verstaat niet de dingen die van God zijn. En waarom? Omdat ze slechts geestelijk te beoordelen zijn. En als je volkomen om de aarde gericht bent en heel je godsdienst op uiterlijke vormen en ceremonieën en wettische dingen is gericht, versta je de geest van God niet meer. Dan begrijp je er ook niets meer van. Want God wil dat de mens met zijn gedachten omhoog komt. En hoe spreekt nu God nog? In het begin. God, eertijds sprak God. Eerste vers van Hebreeën. Door profeten. God, eertijds sprekende door profeten, heeft in deze laatste dagen gesproken in zoon. In de zoon. Ja, zo staat het er. En een van die profeten is dan Henoch. En dan kan je zien dat God twist met die mensen. Waarom? Henoch zegt, en dat weet ik uit Judas 6, meen ik, daar staat, hij zegt tot de mensen die zich afsluiten van God. Hij zegt, denk eraan, de Heer is gekomen met zijn 10.000-tallen van engelen om gericht te doen en te straffen alle goddeloosheid. Dus hij bracht een boodschap, nou laten we het nu maar zeggen, zoals je dat ook wel hoort, van hel en verdoemenis. Als je dit niet doet, dan dat. Ja, dat is Henoch. Judas 6 lees je dat. Hij bracht het oordeel. En dan kun je merken dat God twist met die mens. God spreekt tot die mens en waarschuwt hem door profeten en schildert hem het einde voor. Het ondergang. Dat zijn de boeteprofeten. Die twisten. En dan zegt God, ik zal niet altoos twisten. Begrijp je nu wat het psalm is bedoeld? Want het is een twist. Dat is een worsteling van God. En die daar zit tevens achter het geweld. En anders, als je niet luistert, dan ga je de put in. Dan bereik je de ondergang. Noach is de prediker der gerechtigheid. Hij was 600 jaar toen hij de ark inging. Een respectabele leeftijd. Toen hij 500 jaar was, toen trouwde hij pas. Kon geen vrouw vinden natuurlijk. Zijn zoon idem dito. Ja, die bij hem paste hoor. Laat ik het zo zeggen. Die bij hem paste. Zover was men al afgeweken. En Noach is dan de man, daar heb ik over geschreven, die heeft dan die honderden jaren gepredikt en nooit één ziel kunnen winnen. En als je dan doorgaat, dan moet je toch wel, weten dat je een boodschapper Gods bent. Ja. Als je nooit één ziel wint en dan, het, laten we zeggen, 400 jaar volhoudt, 500 jaar. Maar dan zegt God, ik zal niet altijd twisten. Noach, houd daar nou maar mee op. En de mens geef ik nog 120 jaar. En wat moet Noach doen? Noach die moet twee dingen doen. Hij moet die ark gaan bouwen. Dat is één. En hij moet maar voor die mensen gaan bidden. Want Noach, zegt Ezechiël, ik meen hoofdstuk 8, maar dat wil ik kwijt zijn. Ezechiël zegt dat Noach en Job en Daniel de grootste bidders waren van het oude verbond. Noach is de grootste voorbidder geweest. En kun je zeggen dat hij succes had om dat woord eens te gebruiken? Nee. Zonder enige waarneming stuitte. Dat gebed werd ook niet verhoord. Naar zijn denken. Ik heb in Kracht van Hoog duidelijk gemaakt dat toch als die mensen omkomen, dat dan die eeuw in hun hart weer begint te werken. En dat er dus mensen zijn geweest die hebben gezegd, o God van Noach, red me. Een sterrenbedbekering. En als dan Jezus later in het dodenrijk komt, dan kan hij die mensen benaderen. En dan staat er dat God, dat Jezus het evangelie heeft gebracht tot de mensen die eertijds ongehoorzaam waren. Maar toen niet meer waren, maar ze hebben om genade gesmeekt. En dan brengt Jezus hen het eeuwige evangelie. Opdat ze wel naar het vlees zouden omkomen, maar naar de geest zouden behouden worden. Dat schrijft Petrus, die dat natuurlijk zelf van Jezus gehoord heeft, die 40 dagen als de Heer hen dan onderricht aangaande het Koninkrijk Gods. Dus wij zien dat Noach niet meer dan die bad, en die bouwde zijn ark, en door die ark heeft hij die wereld veroordeeld. Iedereen die ark zag, die kon weten, het oordeel komt. Kijk, Henoch heeft met de knoet gewerkt. En het resultaat was dat ze zeiden, zullen we jou wel krijgen. En dan staat er, en Henoch werd niet gevonden, want God nam hem weg. Henoch werd niet gevonden, want God nam hem weg. Ze hebben hem op willen ruimen. Ja, dat krijg je. Maar van Henoch, Noach heeft zich teruggetrokken in gebed. Is de grote voorbidder geworden. Nou, Noach, daar kun je niet merken dat de mensen hem lastig gevallen zijn. En zo heeft Noach een godspraak ontvangen, een profeet, over iets dat nog niet gezien werd. En hij heeft eerbiedig de ark toebereid. Eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin en heeft de wereld veroordeeld. Een erfgenaam. Hij is geworden een erfgenaam die aan het geloof beantwoordt. Noach heeft, zegt de Bijbel, met eerbied de ark toebereid. En de oude Statenvertaling zegt met vrezen. Er wordt een woord gebruikt dat ook vrees inhoudt. De vrezen des Heren. Nou, Noach heeft de ark in eerbied. Hij was, nou, hij vereerde God. Met vrezen heeft hij de ark gemaakt. Dat woord vrezen des Heren, dat komt ook in het Nieuwe Testament voor. Vrees. In het Oude Testament betekent dat vrees. Betekent, daar heb je de mensen die God vrezen. En in die vrezen hebben ze hem lief. En in het Nieuwe Testament heb je mensen die God lief hebben. En in dat lief hebben, hebben ze vrees. Begrijpen we het? In het Oude Testament ligt het accent op de vrees. In het Nieuwe Testament ligt het accent op de liefde. En mensen die bevreesd waren als Noach, in die vrees lag de liefde tot God. Liefde tot God. Maar wij hebben God lief, Jezus Christus lief, en daarvoor hebben wij vrees voor zijn woord. We hebben eerbied voor zijn woord. Dat is het verschil. Wij willen heilig leven. Dat is omdat wij hem lief hebben, daarom willen wij leven naar zijn wil. Dat is onze vrees om van hem af te wijken.
Zie je, dus dat is de vrees, omdat anders die liefde gebroken wordt, die liefdesband. Je bent bang God te kwetsen, God verdriet te doen. Nou, dat is je vrees, omdat je hem zo lief hebt. In het Oude Testament werd geleerd, je moet hem vrezen en dan heb je ook wel liefde tot God. Mijn geest zal niet altoos twisten. Merkwaardige tekst, want die heeft twee kanten. Er zijn twee zijden aan de medaille. Aan de ene kant zie je dan bij die zondvloed die onuitsprekelijke verschrikking. Dan zie je de verbinding met de afgrond. Dan zie je dat God de mens loslaat. Paulus zou zeggen, hij levert hem over. God distancieert zich van de mens. Ik ga niet meer worstelen met de mens. Ik ga niet meer met hem twisten. Hij zoekt het maar uit. God trekt zich terug. Dat is, mijn geest zal niet met hem twisten. God laat hem los. Zoals Paulus zegt in de Romeinenbrief, God heeft hen overgegeven aan hun onverwerpelijk denken. En als een mens overgegeven wordt, dan wordt hij automatisch een prooi van de machten der duisternis. En dat noemt de Bijbel Gods toorn. Dat is nou Gods toorn. Dat wil zeggen dat God zegt, ik bemoei me niet met de mensen. En automatisch zegt de duivel, nou ik dan zoveel te meer. Dus dat is de ene kant van de medaille. Ik zou zeggen, dan wenen de heilige engelen. Want ze hebben geen emplooi meer. Ze kunnen niet meer verder. En de andere zijde is, ik zal niet altoos twisten, want dat is niet meer nodig. De mens heeft die twist niet meer nodig. Dat is voor de engelen een zaak van vreugde. Want God wordt gediend door een gewillig volk. God wordt gediend door een volk dat de juiste keuze heeft gedaan. En uiteindelijk dat God inwoning met hem maakt. En als God inwoning in de mens maakt, dan doet hij dat bij mensen die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Dan gaat hij niet meer twisten. Komt u begrijpen, als wij tot bidden om de Heilige Geest en wij zijn waarachtig, dan willen wij de zonde niet. Het is nog anders dat we het doen, maar dan gaat het tegen onze wil. Maar wij willen de zonde niet. Dus God hoeft met mij niet te twisten. Ik zal niet altoos twisten. Ziet u die geweldige verandering in deze tekst? Ik ga niet altoos twisten met de mens. Want ik ga de mens vervullen met mijn geest. Bij de zondvloed is, ik ga de aarde verderven. Waarom? De mens is onnut geworden. Onbruikbaar. Er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. Ook niet één. Alle zijn ze afgeweken. Adder vergeven zonder een tong. En met een tong spreken ze bedrog en adder vergeven zonder hun lippen. De enige die gered wordt, dat is Noach. Met zijn gezin. Dat is het einde. Dan trekt God zich terug. Mijn geest wist niet meer. Dan wordt alles opzij geschoven. God laat alles los. Ook de aarde is vervloekt om te willen van de mens. Maar er staat uitdrukkelijk God zegt, ik, na de zondvloed, ik zal de aarde niet meer vervloeken. De aarde wordt geen prooi meer van de machten der duisternis. Dat gebeurt niet meer. Ze kunnen praten wat ze willen, dat die aarde nog eens uit elkaar spat, maar dat gebeurt niet. God zegt, ik ga die aarde niet meer vervloeken. Dat is uitdrukkelijk beloofd aan Noach. Dan zien we bijvoorbeeld het volk Israël. Dat volk Israël, dat komt na die geschiedenis met Babel. Kijk, in Babel bouwden ze een toren. En daar hadden ze gemeenschap met de boze geesten. Daar dringen ze binnen in de onzichtbare wereld, maar van het rijk der duisternis. Daar is de toverij, daar is het occultisme, daar is de verbinding met het dodenrijk. Daar begint de afgoderij in Babel. En dan twist God ook niet meer. En wat doet hij dan? Nou, dan verstrooit hij ze. Dan komt het niet dat God het leven wegneemt van de mensen, het biologische leven. Maar God verstrooit de mensen in Babel. Waarom? Dan wordt hun eenheid verbroken en hun kracht. En dat is een zegen. Als de mens opstandig wordt door God en helemaal duisternis is, dan zegt God, nou als ze zo doorgaan, dan doen ze wat ze willen in het rijk der duisternis. Dat is ook een beeld van de antichrist. Ja, die toren van Babel. God zegt in Genesis zelf, laat ik voorzichtig zijn, want ze gaan doen wat ze willen. Zo'n occulte kracht krijgen ze, dat ze alles ondersteboven doen. En dan gaat God dat volk verstrooien. En een volk dat verstrooid is, dat is geen eenheid meer. En wij zitten nog altijd, dankzij het ingrijpen van God, tussen een volk dat op aarde, de volkeren zijn op aarde verstrooid. Daar danken wij onze godsdienstvrijheid aan. Dat wij hier in Nederland godsdienstvrijheid hebben, dat danken wij aan het feit dat iedereen zijn eigen godsdienst heeft. Dat de ene godsdienst de andere tegenwerkt. Daarvoor hebben wij het hier rustig. Veronderstel dat ze hier allemaal katholiek waren. Veronderstel dat het allemaal islamieten waren. Of allemaal hindoes. Dan werden vervolgd. Dat is toch duidelijk. Maar wij danken dat aan die verstrooiing. Verstrooiing breekt altijd de kracht. Verstrooiing breekt altijd de eenheid. En dan uit al die volkeren die verstrooid zijn. En die laat God ook liggen. Dat zijn mensen die leven dan in de tijd van de onwetendheid. Maar God bemoeit zich er niet mee. En dan neemt God een volk eruit als Israël. Heeft Israël wel eens een zendingsopdracht uitgevoerd?
Klein beetje. Zijn mensen verbonden voor
het Jodendom? Ja, dat deden ze dan later omdat ze zelf in de verstrooiing waren. Niet waar?
Ja.
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 Maar het volk Israël, in al die koningen, al die richters, zijn ze er ooit op uitgetrokken? Nee. Dan krijgen we dadelijk de tijd van Jezus. Ja. Maar dan begrijp je wel, Israël was het uitverkoren volk. God nam een volk. En dat was weer de zwakke kant. Om een volk te nemen als je eigendom. Want dat volk, dat was niet van harte, diende dat God. Dat is duidelijk. Dat volk, dat was een bijeengeraapt zootje. Er staat zelfs als uit de Egypte trekken, dan is het met schades veel vreemd volk. En dat wordt dan Gods volk. Dan kan ik begrijpen dat de profeten weer zeiden dat God een twist had met dat volk. Maar God komt dat volk tegemoet. Dat heeft God in de zondvloed niet gedaan. God komt het tegemoet. De profeet zegt in Jesaja 64, wie heeft er een God die ons tegemoet komt? Ja, dat is het grote verschil. Die mensen die niet wilden, die mensen die aan de aarde, aan het, die vleeselijke Israëlieten, God kwam hen tegemoet. Waarin bijvoorbeeld? God kwam hen tegemoet in de verzoening van schuld door de offers. Ja, door het, als ze de lammeren gingen slachten, door de tabernakeldienst. Zo kwam God hen tegemoet. Hij kwam er tegemoet door profeten te sturen. Door de wet te geven. Dat was ook genade. Die mensen waren totaal tuchteloos. Want de wet is gegeven aan tuchteloze mensen, zegt de Paulus in 1 Timotheüs 1 vers 8. En God zegt, nou dan heb je de wet. En als je dat nou maar doet, dan kun je het al een heel eind brengen. Ja? God komt ze tegemoet. En als die mensen nu maar eens nagedacht hadden waarom dat offer was. Ze hadden moeten denken, wat is nou de bedoeling van dat lam? Ja, maar dat is juist wat ze niet deden. Die mensen gingen de weg van Kaïn. Ze offerden en ze maakten van dat offer, die plicht, maakten ze een dienst van God. Maar ze zochten niet achter dat offer naar de waarheid. Ze hadden moeten overdenken, net als Abel, waarom offeren wij? En dat deden ze niet. Als zij dat offer maar gebracht hadden, dan was de kous af, dan konden ze weer verder gaan. Dat was bij het merendeel van het volk. En dan volgt eruit dat zo'n volk weer, als het religieus wordt, de afgoden gaat dienen. Want dan hebben ze het zichtbare weer. Een afgod is iets zichtbaars. Dat is een beeld. Dat is een afbeelding. Dat is een voorwerp. Een amulet. Een efod. En dan is het merkwaardige, dan trekt dat volk door de woestijn. Dan dragen ze de ark. Dan dragen ze de tent, de tabernakel. Allemaal. Dat is goed. He? Maar God twist met dat volk, hoor. In zijn geheel. Want dan zoek je maar eens op Handelingen 8. Handelingen 8. Dan kun je merken Gods volk te zijn en dan toch nog verloren te gaan. Handelingen 8, daar staat dit. Vers 39. Zij wenden zich in hun hart naar Egypte. Let erop. Handelingen 7, vers 39, het eind. Zij wenden zich in hun hart naar Egypte. Hun hart ging weer terug naar Egypte. En dan zeggen ze tot Aaron, maak ons goden die voor ons zullen uitgaan. En ze maakten een kalf, vers 41. We kennen dat wel. En ze brachten een offerande. Ze brachten geen offerande in het tabernakel. Ze brachten die offerande aan dat kalf. En vers 42. God keerde zich af en gaf hen over om het Heer des hemels te vereren. Daar begint het mee. God trok zich terug. Liet hen los. En dan gaan ze de sterren. Gaan ze dienen. Dat is dan nog het beste wat de heidenen kunnen doen. Want dan dienen ze nog iets van Gods schepping dat niet te bereiken valt, boven hen. Want een kalf dienen, dat is heel wat lager dan een ster dienen, dan een ster aanbidden. Dat zegt Mozes tenminste. En God keerde zich af en gaf hen over aan het Heer des hemels. Gelijk geschreven staat in het boek der profeten, want dat vind je niet in Exodus, Leviticus, Nummer, in Deuteronomium, wat dat volk allemaal uitgesproken heeft. Dat vind je in Amos 5, maar alleen staat het er zo in de Septuagint. Want die mensen die citeerden altijd de Septuagint, de Griekse vertaling. En wat staat er dan in Amos? Hebt gij ook slachtoffer en offer aan de mijn gebracht? De mijn hem niet. Konden ze niet missen. Hebt gij niet de tent van Moloch gedragen? Ze hadden nog een tabernakel. Dat was de tent van Moloch. Dat was die God die kinderoffers vroeg. Die droegen ze in de woestijn. En de sterren van de god Rampha. Het sterrenbeeld waar de god Rampha mee gediend werd. Die gij gemaakt hebt om die te aanbidden. Ik zal u overbrengen nog verder dan Babylon. De profeet zegt, ik zal je nog verder brengen dan Damascus. En nog verder dan Damascus, en dan ligt Babel. Ja. Wat doet God dus met dat volk? Nou, hij trekt zich terug. En dan verdwijnt dat volk. En hoe verdwijnt het? Dat ze allemaal in de woestijn sterven. Er komt er geen één in Canaan. Alleen een nieuw geslacht onder de 40 jaar. Ja, want dat weet ik, omdat later worden de Israëlieten besneden en dan wordt het hele volk besneden. Nou, en het volk dat in Egypte was, dat was besneden, want ze hadden het paasgaaf gevierd. Een onbesneden mocht het paasgaaf niet vieren, dus het volk dat uittrok was allemaal besneden. Maar ze zijn allemaal in de woestijn omgekomen. Maar dan komen ze om. Dan sterven ze. Dan zijn er maar twee die eruit gehaald worden. Jozef en Caleb. Heel merkwaardig iets. En als ze dan in hun land zijn, dat nieuwe geslacht, dan staat er steeds, zij voeren voort om kwaad te doen in de ogen des Heren. Dat zijn van die uitdrukkingen uit de Statenbijbel. Dat onder die richters is het een en al afgodendienst. Zelfs de richters deden mee. Denk maar aan Gideon, die ook een efod maakte. Ze waren er allemaal mee besmet. Dan komt David en Salomo. Hij heeft een goede tijd. En Salomo bouwt de tempel. Die tempel van Salomo, die staat er, laten we nou maar zeggen, 400 jaar. Hooguit. Hij heeft 400 jaar bestaan. 100 jaar was hij ook nog maar af toen hij verwoest werd. Nou, die tempel van Salomo. En als, je zou het niet geloven, maar als je het uitrekent met de, wat er in de koningen staat in de kronieken, daar hebben ze drie kwart, dus 300 jaar lang ongeveer, hebben ze de Baalsdienst en de Astartedienst en afgoderij en sterrendienst hebben ze in die tempel bedreven. Dat was nou de tempel van Salomo. Waarom? Omdat het volk vleeselijk was. Dat was aardsgezind. En als je aardsgezind bent, dan begint toch dat religieuze gevoel te werken. Dan wil de mens toch nog die eeuw die hij in zijn hart heeft, wil hij dan toch ook nog bevredigen, dat verlangen. En dan gaat het naar beneden, naar het dodenrijk. En dan krijg je het occultisme volop. Denk maar aan koning Josia, wat hij allemaal opgeruimd heeft, die vrome koning. Nou, alle mogelijke dingen van het heidendom. Je kunt het vinden in de Twee Koningen. 17. En 19. Ja. En als je Ezechiël leest, die wordt in de geest gevoerd naar de tempel en dan moet hij een gat graven in de muur. En dan vertelt hij in hoofdstuk 8 allemaal wat hij ziet. Het ene vreselijke naar de ander. Allemaal goddeloosheid. God twistte met zijn volk en laat het los. En wat doet hij met die 10 stammen? Die helemaal verzonken waren. Denk maar aan de Agafstijd, maar dat was tot het einde toe. Was dat goddeloosheid? Ja. Dan lezen we in de 2 Koningen 21, vers 6. God deed Israël weg, die 10 stammen. God deed Israël weg voor zijn aangezicht. God deed het volk weg. Dat werd weer verstrooid. Moet eens opletten, wat een lijn. Kain met een zwerver. Of herinnert u zich niet? Kain die zwierf. En hier hebben we Israël sterft in de woestijn. En de 10 stammen, die worden verstrooid en men heeft ze nooit meer teruggevonden. De kracht van de afgoderij is gebroken. Ze worden opgenomen onder de volken. Nou, we gaan er dadelijk mee verder.